Radiosignaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radiosignaal. Heeft u het programma hiervoor beluisterd? Dat is van de Hogeschool van Amsterdam. En dat programma, HVA Campus Creators, is iedere dag te beluisteren van 12 tot 2. Het is vandaag 28 februari en op deze dag werd in 1912 de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgericht. En de Zweedse premier Olof Palme werd in 1986 op deze dag vermoord. En vandaag besteden we aandacht aan de Internationale Dag van de Zeldzame Ziekte. Met straks een interview van Anne Ransch met Nolda Delpeu en met José Willems. Zij vertellen over de auto-immuunhepatitisziekten. Verder in de studio Esmeralda Jongjans en Almanda. En zij gaan praten over de zogenaamde Flora-kokjes. Een prachtig project in Amsterdam-Noord voor en door kinderen. Maar nu eerst muziek.
Stop making a fool out of me. Why don't you come on?
Ja, het zal u niet verbazen dat dit nummer van Amy Winehouse Valerie heet. Helaas is zij ook lid van de Club van 27. Allemaal jonge mensen die overleden zijn. En bij haar was het een combinatie van een fragiel karakter, verslavingsgevoeligheid en dubieuze figuren om haar heen. Het nummer wat u hoorde staat op Back to Black, de luxe editie uit 2015. We gaan vandaag praten met Esmeralda Jongjans. Zij ontdekte in Amsterdam-Noord kinderen met honger en besloot om voor hen en met hen te gaan koken. En richtte later de stichting De Flora Kokjes Minima Kids Club op, een hele mond vol. Zeg het maar eens zonder te stotteren. En verder in de studio José Willemsen en Nolda Delpeut. Nolda leidt aan een auto-immuunziekte hepatitis, die is vrij zeldzaam. En zij vertellen daar samen over. José is de directeur van de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging, de NLV. De column straks is van Olga de La Fontaine en die heet Pesten. Maar nu eerst nieuws en agenda gelezen door Anne.
Dankjewel, Janine. Nieuws en agenda donderdag 28 februari. Nieuws. De hulpkaart. De hulpkaart is een nieuw instrument, afgeleid van de crisiskaart. De hulpkaart is bestemd voor een bredere groep mensen met onbegrepen gedrag, mensen met dementie of een licht verstandelijke beperking. Houders van de hulpkaart bepalen zelf wat erop komt te staan. Een begeleider, behandelaar of onafhankelijk consulent kan hierbij helpen. Voor beroepskrachten, zoals hulpdiensten en politie, biedt de kaart praktische tips om iemand goed te kunnen helpen. Op de kaart staan belangrijke telefoonnummers van mensen uit het eigen netwerk. Ze kunnen hiermee mensen snel terugbrengen naar een vertrouwde omgeving en hun inzet beperken. Een informatief filmpje over de hulpkaart vindt u via een link op de website van Cliëntenbelang. Laatste kwartaalreportage 2018, Wonen Ombudsman Metropool Amsterdam. Op de website www.ombudsmanmetropoolamsterdam.nl www.ombudsmanmetropoolamsterdam.nl vindt u de rapportage over zaken die te maken hebben met wonen. De meeste hulpverzoeken die de ombudsman krijgt zijn het gevolg van de krapte op de sociale woningmarkt. Een oplossing voor dit probleem is op korte termijn niet voorhanden. De plannen van de gemeente Amsterdam om veel nieuwe woningen te bouwen zal op korte termijn geen verlichting geven. Agenda. Op vrijdag 1 maart 2019 is er van 5 uur 's middags tot 8:30 avonds een psychiatriecafé op Eiburg. Psycholoog Faber houdt een lezing over destructieve liefdesrelaties. Wat zijn de kenmerken van destructieve liefdesrelaties? Hoe verloopt de communicatie? Waarom is het zo moeilijk met zo'n relaties te stoppen? En hoe voorkom je dat je erin terechtkomt? De toegang is gratis. Reserveer voor de gezamenlijke maaltijd vooraf bij Elsa. 06-29-40-2039 06-29-40-2039 of e-mail naar elsa.vander.kooi met Griekse ei @roads.nl elsa.vander.kooi met Griekse ei @roads.nl. U vindt het café aan het Ed Pistol Park nummer 8. Ed Pistol Park 8. Bijeenkomst Superdiverse Gezondheidszorg. Op 15 april praten patiënten, cliënten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals over de gezondheidszorg in de superdiverse hoofdstad. Door culturele verschillen voelen niet alle Amsterdammers zich begrepen door de huisarts, het ziekenhuis, psycholoog of de maatschappelijk werker. Wat kunnen we er vervolgens aan doen om ervoor te zorgen dat de Amsterdamse gezondheidszorg beter aansluit bij de culturele diversiteit van de stad? Er zijn inleidingen van onder andere Jihad Aliriaga, de meiden van Halal, Karin Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde, AUMC, en Glenn Helberg, psychiater, over het belang van de superdiverse gezondheidszorg. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de randvoorwaarden hiervoor. De avond is van 8 uur 's avonds tot 8 uur 22 in het Pakhuis De Zwijger. Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar www.pakhuisdezwijger.nl www.pakhuisdezwijger.nl. Mijn plek in de samenleving. Op 23 mei is er van 10 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds het evenement Mijn plek in de samenleving. Op die dag viert Cliëntenbelang ook haar 10-jarig bestaan. In de ochtend is cliëntenbelang aanwezig in de stadsdelen Zuidoost, Noord en Nieuw-West. Er zijn workshops en er is informatie over wat er in deze buurten leeft en wat zij te bieden hebben. Het middagprogramma is van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds in de Zuiderkerk met bijzondere sprekers, workshops en ontmoetingen. Nadere informatie volgt. Oproep. Het inloopspreekuur administratiesalon 65PLUS is een laagdrempelige inloop voor senioren met hulpvragen op het gebied van formulieren, voorzieningen, toeslagen, belastingen, administratieordenen, etc. Wilt u hen ondersteunen? Kijk op www.amsterdam.jekuntmeer.nl/actueel. www.amsterdam.jekuntmeer.nl/actueel. En geef u vandaag nog op. Terug naar jou, Janine.
Dankjewel, Anne. Ik ga nu praten met Esmeralda Jongmans. En we gaan het hebben over de Florakotjes. Allereerst welkom in de studio. Dankjewel. Fijn dat je hebt willen komen, ondanks al je drukke werkzaamheden. Een heel mooi project werk je aan. Ik heb even gekeken op de website en er staat een filmpje bij de gemeente Amsterdam, waarin staat dat je bent begonnen met kinderen, met te koken voor kinderen, omdat je kinderen tegenkwam die honger hadden.
Ja, dat klopt.
Waar kwam je die tegen?
Ik was zeg maar verpleegkundige en ik werd zo ziek, kreeg reuma. Toen ben ik vrijwilliger geworden op een kinderboerderij. En ik zag daar kinderen om mij heen hangen, die eigenlijk daar de hele dag waren. Zonder eten of zonder iets. En ja, daar ben ik eigenlijk begonnen voor te koken.
Ja, en waar vond jij een kookplek?
Op de kinderboerderij zelf. We hadden met een buurtsuper die heel veel groenten gaf, donatie voor de dieren. Wat eigenlijk nog vrij goed was. En ik begon gewoon met letterlijk soep te koken.
Ja, en je hebt al vrij snel een thema gezonde voeding ingebracht.
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt?
Nou, eigenlijk de GGD heeft mij gevonden. En die zei van, nou, je doet heel goed werk, maar we willen meer, noem je dat, body aangeven. En dat doen we nu 3-4 jaar. Inmiddels is het niet alleen gezonde voeding, we hebben de kinderen ook aan het sporten en het dansen.
Zo,
ja.
Heel mooi. Maar als je het nou hebt over koken, de strategie was van je leert kinderen koken en gerechten voor te bereiden met het idee dat zij dat dan weer leren aan hun ouders.
Ja, het werkt echt.
Werkt dat?
Ja, het werkt echt.
Daar hoor je echt dingen over terug.
Ja. En waar waren ook het meest trots op wat ze vroeg aan de GGD. En toen zei ik van dat alle kinderen nu soep eten. En dat ook aan hun ouders vragen. Ja. Dat ze ook de onbekende groentes willen leren eten. En ook vragen aan hun ouders om dat te vragen.
Ja, ja.
Om te koken of te kopen.
En wat is het favoriete recept?
Eigenlijk het meeste werken wat ze lekker vinden is sushi of met papoen.
Ja. Ja, mooi.
Lekker.
Ja. Zijn nou alle kokjeskinderen, zo noem ik het maar even. Die ouders, zijn die allemaal arm en doen die allemaal een beroep op de voedselbank? Of kunnen
nee,
ook hoor, andere
nee,
kinderen
wij
meedoen?
Hebben een heel gemengde groep. En leeftijd is echt van 0 tot met 18 jaar. 75% zijn kinderen uit minima gezinnen. En niet allemaal lopen ze bij de voedselbank. Sommigen zijn te trots of willen het gewoon niet. Cultuur heeft er ook heel veel mee te maken. En sommige van deze mensen help ik buiten de voedselbank om. Ik werk nu samen met de voedselbank. En 2 of 3 dagen per week halen we eten op. En dat delen we ook uit aan de mensen die eigenlijk niet naar de voedselbank willen. Die kunnen. Of gewoon, ja, als er heel veel over is.
Ja, ja. Maar begrijp ik het goed dat de groenten en het eten waar je mee kookt, dat komt ook allemaal van de voedselbank?
Nee, het is echt per week afhankelijk wat we binnenkrijgen. Want het rare in heel Nederland, eten wordt nog steeds niet in subsidies betaald. Dus dan mag je maar zien hoe je eraan komt. Ze worden wel al beter in luisteren. De gemeenteraad Amsterdam-Noord is een geweldige gemeenteraad die goed luistert. En het komt heel langzaam de subsidies binnen.
Ja.
Want het is in het begin de jaren was het echt zweet hoe ik aan het eten kwam.
Ja, maar je krijgt dan subsidie en dan ga je van die subsidie is specifiek voor dat eten.
Nee,
of is het ook voor het gebouw?
Nee, het is, de subsidies zijn voor het gebouw. De aankoopkosten van kookgerei, speelgerei, knutsel, handwerken, sportpakjes, uittripjes, werkweken, geldprojecten. Ja, we doen er echt van alles van. En het eten, dat is een deels bij elkaar. De Rotary's ondersteunen ons nu voor een deel. HVO Quirio, Sanne van der Leij, die heeft de tienergroep geadopteerd. €50 op de zondag. Een deel van de voedselbank. En soms krijg je veel, en soms heb ik alleen brood. Dus wij werken ook halal, dus niet alles van de voedselbank kunnen wij gebruiken. Dus daar moet ik ook nog mee uitkijken. En je bent ook natuurlijk ook met de gezondheid bezig. Het mag ook niet te lang over datum zijn.
Nee. En dat lukt met het halal? Of hebben jullie ook voor niks?
Nou, vlees en fruit, dat moeten we bijna altijd kopen. Zo moet je ervan uitgaan.
Ja, ja. Nu zei je net al dat er ook andere activiteiten gebeuren. Ik neem aan dat dat voor dat eten gebeurt, op de dag.
Ja. Als de kinderen ook binnenkomen op zaterdag, is van 11 tot 1 geven we huiswerkklas. Dat is omdat heel veel ouders en kinderen best wel willen, maar de financiën er niet zijn of de tijd er niet voor is. En om 1 uur komt de rest van de groep binnen en beginnen eerst de kleintjes aan uur taekwondo. En dan om 2 uur beginnen de tienermeiden en de moeders met taekwondo. De moeders sporten gratis mee.
Zo.
Wow. Ja.
Gek. Ja. En gaan jullie daarna met z'n allen koken?
Ja, nou niet met z'n allen, dan zal het erg druk worden.
Sla je elkaar met de pollepels om de oren.
Want we gemiddeld hebben tussen de 35 en 50 kinderen nu elke zaterdag. En het wordt nog groter, maar we kunnen gewoon even nu een stop, want het kunnen gewoon niet meer in de mail. En we zijn de groepen al in 3 aan te verdelen op 3 verschillende dagen, dat de tienermeiden op zondag meer aandacht krijgen.
Ja, ja.
Want er is eigenlijk veel meer animo dan er nu is in Noord.
En dan kook je dus ook in 3, over die 3 dagen verspreid. Ja, ja. Dus ieder kind kan 1 dag mee eten?
Sommige kinderen zijn er zelfs 3 dagen.
Ook?
Ja.
Ja. Mooi. Wat heb je nog meer voor activiteiten?
Nou, taekwondo wat we doen. De kinderen, 80% van alle kinderen doen mee met taekwondo. Via het sportfonds. En cultuurfonds doen we dans en theater. En dat is van Jeanette Alles. Is ook een initiatief uit Noord. Maar ze werkt wel met danseres die goed zijn opgeleid. En vooral de meiden zijn daar erg in trek. Maar ook de kleine jongens vinden dat ook bijvoorbeeld heel erg leuk om mee te leren dansen.
Ja, en jongens en meiden doen gewoon hetzelfde.
Ja, geen onderscheid. We hebben ook 12 culturen en ik zeg alles gaat goed.
Ja, dus je bent 3 dagen vol in touw om die hele groep jongeren te bedienen.
Ja, dat is de 3 dagen dat ik noem op het werkveld. En daaromheen dat doen we dus. We werken bij de voedselbank. Halen andere eten op. We delen kleding uit. Ik doe de 24/7 oppas. Dat is voor ouders en kinderen die eigenlijk een oppas nodig hebben en niet kunnen betalen. En daarvoor in de plaats doen ze iets terug voor in de stichting. Dus elk weekend heb ik zo'n 5-6 meiden bij me slapen.
Bij jou thuis?
Mm-hmm.
Zo.
Wauw.
Pittig zeg.
Ja, maar er zijn ook moeders die soms grote gezinnen hebben. En anders gewoon geen moment rust voor zichzelf hebben.
Ja.
Want je kan gewoon geen oppas betalen als je 5-6 kinderen hebt. Dat gaat gewoon niet.
En heb jij nog een moment rust?
Nee.
Oh, ja.
Nee, maar daar kies ik zelf voor.
Ja, oké. Okay. Op een van de filmpjes op jullie website staan kinderen genoemd die niet konden wenden in andere clubs of daar gewoon niet welkom waren.
Ja.
Wat is jouw aanpak en wat heb jij wat zij niet hebben waardoor ze die kinderen bij jullie wel blijven?
Ik kijk naar wat ze wel kunnen. En ik probeer altijd het goede in iemand te zien. Zelfs tot treurensom toe. Ik blijf altijd het goede in iemand zien. Echt waar. En soms werkt het en soms werkt het niet. Maar tot nu toe 80-90% van de kinderen waar ik het wel in zag heb gewerkt.
Ja. En die blijven gewoon...
En die blijven doorgaan. Die gaan ook beter op school. Beter contact met de ouders. En soms ook met behulp van een psychiater of een dokter. Het is niet alleen aan mij. Maar wel dat de ouders nu ook de hulpvraag begrijpen.
Ja. Hoeveel kinderen zijn er met een rugzak?
Bij ons, ik noem eigenlijk elk kind heeft een rugzak. Ik wil niet specifieke vinger wijzen. Want elk kind wat opgroeit in armoede heeft een rugzak.
Ja. Maar als je zegt, je hebt een rugzak en je hebt een rugzak. Wie heeft
een grote
dan de tweede
rugzak,
soort rugzak?
Denk ik dat we ruim 10 kinderen hebben.
10? Ja. 10 van de 40?
Ja.
Nou, dat lijkt me wel pittig.
Soms is het heel pittig.
Ja.
Maar we gaan er wel voor.
Ja. Er stond in een verslag over jullie mooie project van 2015... dat alles wordt gedaan door een groep van 8 vrijwilligers.
Klopt.
En daarbij heb je contact met de DWI en het UWV... om een dagbesteding te bieden. Hoe heb je dat aangepakt?
Eigenlijk het DWI heeft mij gevonden en het UWV.
Omdat
ik zelf reïntegrerend was. En ik zei, er moet iets komen waar iemand vrijwilligerswerk kan doen... waar ze de kinderen kunnen meenemen. Want heel veel vrouwen zijn best bereid om vrijwilligerswerk te doen. Ja, die zijn absoluut niet lui. Maar je zit wel met je oppas. Wij zijn in het weekend, dus je kinderen kunnen gewoon mee.
Ja, ja. En ze hebben jou gevonden, maar...
Toen ben ik op een banenmarkt gaan staan. En heb ik een aantal vrouwen aangesproken. En heeft een beetje verteld over ons vrijwilligerswerk. En ik heb gezegd, het hoeft niet te zijn dat je de hele dag werkt. Of met 35 kinderen achterna moet rennen. Want iedereen kent wat. En wij hebben bijvoorbeeld een handwerkoma. Die gaf de grotere meiden handwerkles. Daar zijn we ook al verschrikkelijk blij mee.
Ja. En hoe kom je dan aan het wol? Bijvoorbeeld.
Dat probeer ik weer los te peuteren op Facebook.
Oh ja. Ja. Je hebt zo al je kanalen wel openstaan.
Ja.
Ja. Ja, je biedt ook ondersteuning aan jongeren die een stage lopen of die een taakstraf moeten doen.
Ja, klopt.
Hoe ziet die begeleiding eruit?
Ik ben de enige op dat moment wie ze begeleidt. Dat moet een niveau 4 zijn. Dat zijn de taakstraffers, wie ik noem. Wie hebben gespijbeld of een lichte straf hebben. Ze mogen absoluut niet te maken hebben gehad met agressie. Want dan kunnen ze bij mij niet komen gewoon. En ook aan mijn team stel ik ze altijd voor als stagiaire. Want ik wil niet dat iemand een stempel op zijn hoofd heeft.
Ja.
Dus iedereen bij mij binnenkomt, zal jij niet weten of het een echte stagiair is of niet.
Nee, nee. En als je een echte stagiair hebt, voor welke opleiding doet diegene dan een stage?
We begonnen eigenlijk met VMBO basis. Omdat ik zag dat er heel moeilijk voor basiskindjes en best kinderen een stageplek is. Meestal vragen ze niveau 3, 4 of 5. Terwijl deze kinderen hebben heel veel in de mars. Maar inmiddels weet het HBO en het HAVO mij ook te vinden. En dat is meestal een oriëntatiestage of een snuffelstage. Om te kijken of ze het leuk vinden met moeilijk opvoedbare kinderen te werken.
Ja. En heb je daar dan ook wat aan die stagiaires?
Zeker weten. Ja.
Ja. Nu zag ik een prachtige, trotse foto van jou op de website staan. Met het opschrift sportmediaër en erkend leerbedrijf geworden.
Ja.
Zo trots stond
erbij.
Ja,
dat is eigenlijk toch een stukje erkenning. Dat je niet meer alleen als vrijwilliger wordt gezien, maar dat ze je echt erkennen als stichting. En dat je wat voor de kinderen kan betekenen.
Ja.
En dat laten we nu zien door het sporten en het dansen.
Ja, ik vroeg me af, wat is in dit verband een sportmediair?
Een sportmediair is eigenlijk dat ik de toestemming krijg van de fondsen om sportfonds of cultuurfonds aan te vragen voor de ouders. Zodat het kind kan sporten of dansen, muziek, cultuur.
Dus jij moet dat aanvragen bij een
ik
fonds?
Ik vraag het aan en dan wordt het bij het sportfonds of cultuurfonds ingediend. En dan krijg ik een antwoord en dan kan het kind of sporten bij degene waar ze willen.
Ja, ja. Want jullie werken, diegene die sport geeft, dat is wel een betaalde kracht.
Ja, ja, ja. Ja. Het geld van het sportfonds krijgen wij ook niet. Dat gaat regelrecht naar degene die de lessen geeft.
En wie bepaalt dan uiteindelijk of diegene al dan niet die sport krijgt?
Dat is degene van de fonds van het cultuurfonds. Dat is Hanneke. En van het sportfonds, dat is gewoon de directeur ook zelf. Ja. Die dat beslissen.
Ja, ja. Dan heb je ook een mooie prijs gewonnen. De ATOS. Wat is dat voor een prijs? En wanneer kreeg je die?
De ATOS, dat was vorig jaar. En dat was de atletieke vereniging. En die vond het een heel goed doel in Amsterdam-Noord, waar hun ook zitten. En toen hebben ze een loop gedaan met allemaal sponsors. En ze hadden nog nooit zo'n hoog bedrag opgehaald.
Zo.
Ja.
En die prijs is van de atletiek?
Ja, is van de atletiek. En dit jaar hebben we ook de omarmprijs gewonnen.
En wat is dat voor een prijs?
Dat is van de stad Amsterdam. Om een burgerinitiatief en een hart onder de riem te steken. Om te laten zien in Amsterdam wat we doen.
Ja, ja.
Je dus ook zelf wat kan doen in plaats van alleen maar te klagen.
Ja. En zit daar dan ook een geldbedrag aan bij de stad?
Ja, ja. Dat was een bedrag van €5.000. En ik zeg dat bewaren wij echt. We zijn heel naast op zoek naar een eigen pand. Omdat we voelen de druk om steeds verder te groeien. En vandaar dat ik je net ook vertelde dat ik nu samenwerk met de Rotary in Nieuwedam. Die helpt ons met een beleidsplan van 3 jaar. En dat we gewoon straks stevig op onze voeten staan. En ook transparant kunnen blijven. Dat mensen zien waar het geld wordt uitgegeven.
Ja.
Dat is gewoon ook heel belangrijk.
Ja, ja. En je wil dat dan ook in dat nieuwe pand gaan steken?
Ja.
Ja. En dat bedrag van die ATOS, wat heb je daarmee gedaan?
Dat hebben we gestoken in de werkweken. We zijn deze zomer 2 weken op kamp gegaan met ruim 27 kinderen.
Zo.
Ja, het was een hele cream. Doen we ook nooit meer.
En waar was het? Waar was het?
We zijn naar Ermerstrand geweest. Onwijs leuk.
Ermerstrand.
Ermerstrand. Dus vlakbij Emmen. Ah. In de buurt.
Het was erg druk.
Het was erg druk. En we hadden ook een paar kinderen mee die nog niet echt gewend waren aan onze florenkokjes. Dus dat was af en toe wel even een botsing. En we hebben gezegd, ook dit jaar gaan we het anders doen. En dan gaan we de groep ook in 2 splitsen.
Dat was te veel.
Het was te veel. En je merkt dan toch dat vooral de tiener jongens en meiden af en toe dan toch met elkaar gaan botsen.
Ja. Ja. Jullie zitten nu in de mail.
Ja.
Dat wordt te krap.
Ja, het wordt krap. We willen graag gaan uitbreiden. Maar dan qua ruimte is dat eigenlijk niet mogelijk. En ook qua huur wordt het dan ook vrij prijzig.
Maar je betaalt dus een deel van de huur van dat huis van de wijk.
Ja,
begrijp je dat zo?
Ja, wij vragen subsidie aan om daar de huur mee te kunnen betalen. En ze doen echt ons best voor ons hoor, om het zo laag mogelijk te houden. Maar het is nog steeds een enorm bedrag.
Krankzinnig. Ja. Terwijl dat waarschijnlijk een pand is van IJmere. Of,
van de gemeente. Ja. En wij vonden, ja, het is allemaal verschillende afdelingen. En ik snapte in het begin ook niet. Want je moet bij de ene kant van de gemeente het aanvragen. En dan moet je weer de andere kant van de gemeente gaan betalen. Dus ik snap het ook allemaal niet, maar het moet nou eenmaal zo. Ja. Dus ik vind het allemaal best, zolang het maar oké gaat.
Ja. Maar je mag dus straks wel naar een pand op zoek wat eventueel niet van de gemeente is.
Ja, ja. En dat gaan we ook zeker doen. En dan zou eigenlijk de kosten een stuk lager worden. Dus hoef ik ook minder subsidie aan te vragen.
Ja.
En ik denk, ja, dat scheelt alleen maar zelf. En dan kunnen we ook laten zien dat dat op een gegeven moment een stukje zelf kan bedruipen door inkomsten wat binnenkomen.
Ja. En hoe lang zitten jullie nou al in het Huis van de Wijk in plaats van in het Noorderparkgebouw waar jullie aanvankelijk zaten?
Bijna 2 jaar zitten we hier nu.
Oh ja. Dus dat was ook al te klein.
Ja.
Jullie groeien uit je hemd.
Ja, bijna wel.
Ja.
Een goed teken, toch?
Ja.
Ja. Wat brengt het werken voor die stichting jouzelf?
Wat het mij zelf brengt, alle blije gezichten zeg ik altijd. Qua geld word je niet rijk, want je krijgt niks. Maar de blije gezuchten, daar doe je het voor. Of dan kinderen die met VMBO-basis binnenkomen, nu op de HAVO zitten. En ja, daar doe je het voor.
Ja. En de andere vrijwilligers, wat merk je daaraan? Wat brengt het hen?
Nou, eigenlijk hetzelfde als ons. Ja, denk ik wel.
Blije gezichtjes.
Ja, blije gezichten. En, gewoon ondersteuning. En ja, en ook een deel ook voor mij, denk ik. Mm-hmm. Toch voor mij dus zijn.
Ja.
Ja.
Ja, lijkt me wel prettiger dan dat. In, zeg maar in het begin, dat je dan echt de enige bent.
Ja, in het begin was het ook flink aanpoten. En vooral als je groter groeit. En dan merk je gewoon van dat je niet alles alleen kan. Ik wilde wel alles alleen doen, maar dat gaat niet meer.
Maar kun je nu beter delegeren?
Soms nog heel moeilijk.
Ja.
Dat is mijn karaktereigenschap.
En dan ga je alles dan nalopen tot irriteren. Ja?
Ja.
Gaat irriteren?
Ja, ik word al iets minder erin. Ietsje. Oh. Ja, kijk even naar Amanda, maar ik word al iets minder erin.
Maar ik kan
nog wel eens dominant zijn, ja.
Ja, oké. Okay.
Ik kan het moeilijk loslaten.
Ja, misschien moet je dat ook wel zijn. Ja. Ja. Zoeken jullie nog vrijwilligers?
Ja, altijd.
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 Waar moet een vrijwilliger aan voldoen? Kun je dat kort zeggen?
Als eerste je hart op de juiste plaats hebben. Een affiniteit met kinderen hebben. En wij moeten er altijd bij zeggen, ik vraag een VOG aan. Dat is een bewijs van goed gedrag. Want anders mag je sowieso niets met de kinderen werken.
Heel goed. Ja. En verder een prettig opgeruimd karakter.
Ja, en ik zeg al, het hoeft niet zo te zijn dat je denkt van, oh, ik moet elke week komen of ik moet zoveel uur draaien. Ik zeg, iedereen kent wel wat. Al kan je maar 1 keer per maand een uurtje voorlezen aan de kinderen. Daar zijn we al blij mee.
Oh, dat is ook leuk.
Goed om te weten.
Ja, dat gaan we doen. Is er nog plek voor kinderen?
Momenteel is het aardig vol, maar er is altijd ruimte.
Er is altijd ruimte.
We wel bij, ja.
Alleen dunne kinderen. Daar is nog
wat
plek
er wel
voor.
Tussen. Ja.
Ja. Wat zijn jullie grote financiers?
Mijn grote financiers is de gemeente, Oranje Fonds, Kansfonds en de Rotary.
Zo, ja. Waar vinden mensen nog meer informatie over dit hele mooie project?
Op mijn website is www.florakokjes.nl of mijn Facebook-site gewoon Florakokjes.
Oké. Okay. Wil je nog iets kwijt?
Ja, vele vragen waar de naam vandaan komt. Dat komt van de kinderen uit de Flora Bloemenbuurt uit Amsterdam-Noord. Het Floradorp is wel bekend in Amsterdam. En ik wil eigenlijk laten zien dat het helemaal niet zo verkeerd is.
Nee, je floreert erdoor.
Vandaar de naam, de Flora Kokjes.
Esmeralda, heel hartelijk bedankt voor dit open boek.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Ja.
Winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even the cold of December feels like the middle of May.
You are the night, I am the day. You are the star that shows the way. You are the instrument I play. You are the words I long to say.
You are
disagree.
No need to lie.
Ja, u luisterde naar Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Together We're Strong. Wie kent hem niet meer? Uit, hoe heet hij ook alweer? Dallas. Als de broer van die gemeenerik. Het is een Franse zangeres, Mireille Mathieu, en de Amerikaanse acteur die samen dat nummer Je veux l'amour, dat is het album van Mireille Mathieu, opvrolijkte met dit nummer in 1983. We gaan nu luisteren naar de column van Olga de La Fontaine met de titel Pesten.
Pesten 5. Al voor zij haar ogen opent, voelt ze het zonlicht dat door haar gordijnloze ramen valt. Haar gemoed wordt duister. Meteen weet ze ook waarom. Het is maandag. Ze moet gaan werken. Wanneer ze uit bed stapt, beseft ze dat ze nu al kapot is. Alsof ze geen 8 uur geslapen heeft. 3 dagen achter elkaar wakker is geweest. Ze doet haar automatische ronde door het huis. Roken, koffie en de kat eten geven. Door de jaren heen heeft ze zich een gedisciplineerde routine aangeleerd. 3 kwartier om zich klaar te maken voor ze de bus naar haar werk neemt. 1 bus te vroeg. Op tijd komen. Dat zit doordrongen in haar basisgenen. Haren zullen ze niet kunnen pakken. Niet op te laat komen, althans. Ze doucht en ze kijkt in de enige spiegel die haar huis rijk is. Vroeger kon ze nog zeggen dat ze mooie ogen had. Dat vindt ze nu al lang niet meer. Ouderdom komt ook in de vorm van hangende oogleden. Soms denkt ze over een ooglidcorrectie. Ze zet het van zich af als grote onzin. Ze was niet mooi, ze is niet mooi en ze zal het ook nooit meer worden. De koffie smaakt goed. Bakkie troost. hoe waar zijn sommige uitdrukkingen. Een laatste slok en ze neemt haar werktas. Vrolijk, die tas. Gekocht toen een van haar collega's eens tegen haar zei dat ze zo'n grijze muis was. Wat kleur erin, zei ze. Lippenstift op of een vrouwelijk truitje aan. Het was een jong ding, slechts een flexer, maar ze was een maat van slag. Ze kreeg het voor elkaar en kocht deze fleurige tas. Maar lippenstift heeft ze niet gered. Ze surft wat op haar iPad. Ze kan het zich permitteren, dure dringen. Ze geeft eens per maand geld uit voor iets gezelligs. Uit eten met haar beste vriendin. Haar enige vriendin, eigenlijk. Of een fles mooie wijn voor de vrijdagavond als ze dronken wordt met haar buurvrouw. En mooi koppen voor de zondagochtend als ze haar zwaar demente moeder bezoekt. De vraag hoe andere mensen toch vrienden maken, zet ze terstond van zich af. Dat is een vaak gelopen pad en ze heeft nog nooit een bestemming gevonden. De chauffeur zegt beleefd goeiedag terug, maar lacht niet naar haar. Dat doet hij wel bij de volgende halte, als een jong meisje instapt. Ze wendt zich af, zoekt in haar tas naar haar zonnebril. De eindhalte is haar halte. Ze stapt uit en ziet ze daar zitten. Ze hebben stoeltjes buiten gezet. Het is heerlijk weer. Koffiekopjes op een tafeltje, gebaksdoos. Hij ziet haar komen en een grijns kruipt kwaadaardig over zijn gezicht. De andere collega's zien haar nu ook. Ze staren allemaal, haar kwelgeest en zijn dienaren. Het doet pijn. Beton in haar maag. Haar keel voelt alsof die dichtgeknepen wordt. En ze weet, ze kan dit niet meer. Niet langer. Ze draait zich om en stapt terug de bus in, die nog staat te wachten tot het tijd is om te vertrekken. Ze zit. De buschauffeur trekt op. En even, heel even maar, voelt ze de opluchting.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go.
Ja, tot zover Friday on my mind. Dat is nog maar één dag, dus morgen heeft u er al. Het is een nummer uit 1966. En dat stond op de eerste plaats in de top 40. En dat hield ze 2 weken voor. Het is van de Australische popgroep The Easy Beats. En het album heet Easy. Anne, ga je gang.
Dankjewel, Janine. Ja, we zijn er allemaal misschien wel eens bekend mee. Auto-immuunziektes, reuma, neuropathie, psoriasis, auto-immuunhepatitis zijn voorbeelden van auto-immuunziektes. En daar gaan we het ook vandaag over hebben. We gaan eerst beginnen met Nolda. Nolda, jij hebt ook een vorm van een auto-immuunziekte, moet ik eigenlijk zeggen. Je hebt ook neuropathie. Daar wil ik ook heel even bij stilstaan. Misschien leuk voor de luisteraars om te weten, wat is neuropathie?
Oké, ja, neuropathie is een... Ik heb het al een jaar of 10, zo ongeveer.
Ja.
En het is een zenuwbeschadiging.
Okay.
Die verschillende oorzaken heeft. Onder andere mensen met diabetes. Mensen hebben vaak last van neuropathie, bijvoorbeeld in hun voeten en handen na chemokuren, bijvoorbeeld mensen die kanker hebben. Ik heb pas gelezen dat het ook een auto-immuniteit oorzaak kan hebben. Bij mij is de oorzaak nooit gevonden. En heb inmiddels ook al wel aanvaard dat het een beetje bij mij hoort. Maar de klachten zijn wel vervelend.
Waar moet ik me dan bij voorstellen?
Vooral een heel branderig en scherp gevoel in je voeten.
Daar heb jij last van?
Ja, daar heb ik last van. Tintelingen, branderig gevoel. Bij aanraking is het heel vervelend.
Heb je dat vaak? Is
24 uur, ja. Het is nooit
24
echt.
Uur 7.
Ja, het is ook een chronische ziekte, dus het is er eigenlijk altijd. En heb er last van. Als ik bijvoorbeeld op een gladde ondergrond loop, dan heb ik er niet zo'n last van. Maar als ik bijvoorbeeld op de straat met dunne schoenzooltjes loop en ik heb, dan kan dat heel pijnlijk worden onder mijn voetzolen. Ik kan ook niet meer aan mijn blote voeten lopen.
Nee. Ja.
Een pedicure, dat lukt niet meer. Dat is een beetje waar het over gaat.
En heb je ook een behandeling? Of zijn er andere dingen die je toch kan doen om de pijn te verlichten of te verdragen? Of is het
er is geen kruid en gewassen tegen zenuwpijn, althans niet. Wat belangrijk is, dat je leert ermee om te gaan. Zodat het in ieder geval acceptabel wordt. En daar heb ik wel een beetje mijn best voor gedaan de afgelopen jaren.
Ja, door te leren accepteren, kan je er toch een manier vinden om ermee te leven.
En goed schoeisel en weet je, dus dat soort dingen. Ja,
ja. Nou, dan gaan we toch even verder met de auto-immuunziekte van vandaag, waar we volledig over gaan praten. Ook met José zometeen. Auto-immuunhepatitis. Wat is auto-immuunhepatitis? Het is bijna een mond vol. Krijg ik bijna niet uit mijn mond, hè?
Ja.
Maar ook een hele zeldzame ziekte. Hoe ben jij hier mee in aanraking gekomen?
Eigenlijk bij toeval. En dat gebeurt wel vaker bij een auto-immuunhepatitis.
En wat is het eigenlijk?
Het is een ziekte die bij toeval vaak ontdekt wordt. Waarbij de leverwaarden heel hoog zijn.
Okay.
En je hoeft daar helemaal geen klachten van te hebben, bijvoorbeeld. Maar als je een bloedonderzoek ondergaat, dan wordt de leverwaarden zijn dan heel hoog. En dan gaan allerlei belletjes rinkelen. En dan wordt er naar allerlei onderzoeken wordt er uiteindelijk een diagnose gesteld. Bij mij was dat een leverbiopsie. En daar werd uiteindelijk de diagnose auto-immuunhepatitis vastgesteld. Het is namelijk zo dat je het afweersysteem ziet lichaams eigen cellen als lichaamsvreemd en valt die dan aan. Dus je lichaam doet eigenlijk iets wat het niet zou moeten doen.
Nee, heel gek.
En dat is eigenlijk heel gek, ja. Precies. En dan ontstaan er infecties in de lever. En die kunnen dus ook voor een leverbeschadiging zorgen. En dat maakt het ook riskant. Als mensen het pas later ontdekken.
Want bij jou is het bij toeval ontdekt, vertelde je.
Bij toeval ontdekt. Gelukkig eigenlijk op tijd ontdekt. Want als je geen klachten hebt en je zou ineens wel klachten krijgen, dan zie je heel vaak bij patiënten dat het al te laat is. Want dan ontstaat er, dan is er al een levercirrose, zoals ze dat noemen. Dan is de lever zo beschadigd dat het ook zijn functies gaat verliezen. En dan wordt het echt een hele risicovolle ziekte, waarbij zelfs levertransplantaties nog moeten worden gedaan.
Ja.
Maar dat is bij mij gelukkig niet het geval.
Okay. Ja.
Alhoewel het natuurlijk wel een hele ingrijpende gebeurtenis ineens is in je leven. Ja,
ja, want wat zijn jouw symptomen? Heb jij wel last van bepaalde klachten?
Nee, dat is nou juist zo ingewikkeld. Ja. Ik heb geen klachten gehad, ook niet. Nu niet, nooit niet. Waar ik klachten van krijg, zijn de medicijnen. Want het is belangrijk dat je ontstekingsremmende medicatie gaat slikken. Ik denk even aan prednison bijvoorbeeld. Dat kon ik niet verdragen. Er is iets anders voor bedacht, wat erop lijkt. Met mindere bijwerkingen, maar ja, daar ga je eigenlijk ook uiteindelijk last van krijgen als je dat langdurig gebruikt.
Dus het is vaak zo dat zelfs de medicijnen je nog eigenlijk zieker maken.
Precies.
Dan de ziekte zelf.
Ja.
Dat is eigenlijk heel gek.
Dat is heel gek. Dat maakt ook dat maakt het aanvaarden van de ziekte ook ingewikkeld, vind ik. Ja, ja.
En ook wel heftig voor jezelf om dat te moeten aanvaarden.
Ja.
En om dan te moeten weten, ik slik die medicijnen, wat gaat er met me gebeuren?
Precies.
Heb je last van de medicijnen ook?
Ja, in het begin helemaal niet. Ik voelde me juist heel fit en heel energiek. Ik krijg daar een soort boost van ook, hè, van die prednisonachtige medicijnen.
Ook wel lekker dan eigenlijk.
Ja, in het begin was dat ook prima. Ik denk als het zo gaat, dan gaat het prima.
Lekker hier door het leven. Ja. Nee, maar
nu is het bij langdurig gebruik. Merk ik nu bijvoorbeeld dat ik staar heb ontwikkeld. Mijn linkeroog, daar krijg ik binnenkort een staaroperatie.
Staren, wat voor de luisteraars? Dat is een aandoening aan je oog, waardoor je minder gaat zien. Je
precies,
ziet wat minder.
Dat begint met wazig zien. Dat betekent dat de lens troebel wordt en dat die vervangen moet worden door een kunstlens. Hoge bloeddruk, hartkloppingen, gewichtstoename uiteindelijk ook. Dus,
Jeetje.
Dat maakt het. Het hebben van de ziekte gewoon veel lastiger dan. Ik merk eigenlijk aan mijn lever helemaal niks. De leverwaarden zijn keurig gedaald.
Oké.
Dus dat is natuurlijk het goede nieuws. Maar,
want wat voor medicijnen slik je, als ik vragen mag? Wat zijn dan?
Nu nog de ik noem het dan de corticosteroïden.
Ja, en lichte vorm van prednison.
Juist, precies.
Ja.
En we staan nu op het punt om te gaan starten met een onderhoudsdosis aan een immuunoppressor, noemen ze dat. Dat is om je immuunsysteem te onderdrukken, zodat je in ieder geval die lever rustig houdt, zodat het niet meer gaat infecteren. Maar dat betekent dat heeft invloed op je afweersysteem, waardoor het risico op infecties weer toeneemt. De bijwerkingen zijn vaak heel heftig bij dat medicijn. Dus ook daarin, dat zal moeilijk worden.
Ja,
dat vind ik nog steeds heel erg moeilijk om daaraan te beginnen.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Want hoe doe je zelf nog extra dingen eraan?
Ja, ik ben in ieder geval een jaar geleden al begonnen met een heel ander voedingspatroon.
Kijk.
Ik ben gestopt met het eten van vlees, geen alcohol, vezeltjes.
Toch gezonder gaan leven.
Bewuster. Veel meer sporten, twee keer per dag naar fitness. En dat blijf ik ook doen.
En dat kan je ook gewoon eigenlijk toch blijven doen?
Ja.
Ja,
ja hoor, zeker als je geen klachten hebt, kun je dat allemaal gewoon blijven doen. Ja.
Nou,
gelukkig wel.
Dat is inderdaad al wel heel erg fijn. Merk je ook in je omgeving dat het lastig voor je is om erover te kunnen praten of te kunnen delen met anderen?
Ja, vind ik wel eens moeilijk. Omdat ik
omdat
natuurlijk
er
niet ziek uitzie ook.
Nee.
En ik voel me ook niet ziek, maar mijn lichaam laat andere dingen zien. En als ik weer mijn bloedonderzoek heb gedaan, dan moet ik weer concluderen dat er daadwerkelijk iets gebeurt in mijn lichaam waar ik geen invloed op kan uitoefenen. Het geeft wel het gevoel dat je de regie wat kwijtraakt over je lichaam. Maar daar hebben verder weinig mensen zicht op. Dus het is wel eens lastig om dat te vertellen, ja.
En zijn er ook bepaalde groepen, forums, waar je dan je verhaal misschien wel bij kan delen? Of?
Ja, ik ben lid geworden op Facebook. Bestaat er een besloten groep voor auto-immuunhepatitis patiënten. Word ik niet altijd even vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht dat ik daar wat meer troost en steun in zou vinden. Maar en ook dat daar wat meer gedeeld zou worden, ook over medicijngebruik bijvoorbeeld.
Of over hoe je misschien ermee om kan gaan op een positieve manier.
Precies, maar dat zijn ook veel horrorverhalen die je liever niet altijd wil lezen.
Nee.
Ik heb wel behoefte aan contact met mensen bij wie het bijvoorbeeld heel goed gaat. En ben ook lid geworden van de patiëntenvereniging, waar José straks iets over zal vertellen. En ik hoop daar ook een klein beetje mijn licht op te kunnen steken, wat de ziekte betreft, ja.
Zijn er ook dingen die je bijvoorbeeld echt niet mag of die je moet laten?
Nee, eigenlijk, ik weet dat niet. Nee, zover ik weet het niet. Nee, alleen dealen met de bijwerkingen.
Ja.
En dat is, ik heb wel een psycholoog ingeschakeld. Ook omdat ik het ingewikkeld vind om in één keer van niet ziek patiënt te moeten zijn. Terwijl ik dat niet echt voel. En vind het heel moeilijk om daar mee om te gaan. Dus ik zit echt nog in dat
proces
dat begin, om dat te aanvaarden, ja.
Dank je wel, Nolda, voor jouw woorden en je verhaal met ons te kunnen delen vandaag. We gaan even over naar José. En dan kom ik nog wel even bij jou terug zometeen. José, ook vandaag wil ik jou hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid. Jij bent directeur van de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging, oftewel de NLV, moet ik zeggen. Wat doet deze stichting precies? Of nou, ik moet eigenlijk zeggen vereniging, hè? Het is geen stichting. Nee, dat mag ik niet zeggen.
Nou, je mag het wel zeggen hoor, maar we zijn organisatorisch gewoon een vereniging.
Ja.
Een patiëntenvereniging, elke patiëntenvereniging in Nederland, die heeft drie pijlers. Je zorgt voor informatievoorziening. Je zorgt dat mensen hun ervaringen kunnen delen. Dat heet eigenlijk gewoon lotgenotencontact. Maar daar krijg je altijd een beetje de kriebels van dat woord. Maar het gaat gewoon inderdaad, hè, waar jij zo'n behoefte aan hebt, van om de ervaringen te delen en te horen van, oh, dus dat hoort er gewoon bij. En belangenbehartiging, dat is eigenlijk wel een steeds groter wordende pijler bij een patiëntenvereniging. En dat betekent dus dat wij ook met de overheid, met de behandelaren, met farmaceuten, met iedereen om de tafel zitten, om maar ervoor te zorgen dat in ons geval die lever centraal op de kaart staat. Hè? Want anders dan verdwijnt dat of dan verzandt dat een beetje. En ook om te laten weten, ja, hoe de patiënt over zaken denkt. Excuus. Want dokters denken anders dan patiënten. En dokters hebben andere interesses dan patiënten. Een dokter wil graag weten hoe jouw bloedwaarden zijn, terwijl jij 100.000 vragen hebt die daar niks mee te maken hebben, maar je wel een antwoord wil hebben. En wij proberen dat ook goed op het voorlicht of op het voetlicht te brengen bij de zorgverleners ook. Maar we werken ook mee aan wetenschappelijk onderzoek. We zitten in begeleidingscommissies. En ja, ik hou ook veel praatjes van allerlei groepen. Om maar vooral te vertellen van, zo denkt nou de patiënt. En hou daar rekening mee. En ja, eigenlijk zijn ze daar altijd ook wel over verwonderd. Van, goh, nooit geweten. Dus het is helemaal geen onwil, maar ook gewoon het niet weten. Nou, dus daar houden wij ons zo mee bezig. En
dus, oh, mooi. Ja. Ja. Dus nou, het is een hoop, hè? Wat jullie doen. Nou, heeft Nolda dus last van auto-immuunhepatitis.
Ja.
Een leveraandoening. Er zijn er ook natuurlijk andere leverziektes. Kun je hier ook een paar voorbeelden van geven?
Ja, er zijn ongeveer
heel breed.
Het is inderdaad heel breed. Maar er zijn ongeveer 25 leverziektes met allemaal verschillende bronnen. Je kan aangeboren, erfelijk, de auto-immuungroep, waar Nolda aan leidt, virussen. Want de meeste mensen kennen wel hepatitis en die denken van, hé, daar weet je toch geel van en zo. Maar dat is de virale hepatitis. Maar hepatitis betekent eigenlijk gewoon leverontsteking. En dit ziektebeeld wat zij heeft, dat heet dan de auto-immuun hepatitis. Dus de AIH noemen wij dat in de wandelgangen. En dus dat zijn de grote bronnen, dus de virussen. Je kan het ook nog spontaan krijgen. Dat zie je vaak bij levertumoren. En in sommige gevallen is overmatig alcoholgebruik de oorzaak. Maar dat is in een hele kleine groep, zeg maar. Je loopt wel een verhoogd risico als je veel alcohol gebruikt, maar je mag beslist niet omdraaien.
Oké. En hoe ben jij bij de stichting terechtgekomen?
Ja, ik heb gewoon gesolliciteerd op de baan.
Oké, ja. Nou, dat is
mooi. Maar ik loop al 25 jaar mee in de wereld van patiëntenorganisaties. Dus ik ken de klappen van de zeep wel.
Ja, precies, precies. En worden jullie ook gefinancierd door bepaalde instanties?
Ja. Patiëntenverenigingen ontvangen een instellingssubsidie van de overheid, van het ministerie van VWS. En verder moeten we het bij elkaar sprokkelen door sponsoring en natuurlijk de inkomsten van je leden en je donateurs.
Donateurs.
Dat is soms hebben mensen een extra donatie omdat ze een actie op touw hebben gezet. Dat is allemaal ontzettend lief.
Mooi.
Maar vooral de sponsoring. En het is altijd wel weer een uitdaging om de begroting kloppend te krijgen. Want onze ambities zijn altijd hoger dan onze inkomsten.
Nou, dat zie je vaak. Hè? Ja. Je kan ook dus donateur worden.
Ja.
Ik kan me bijvoorbeeld aanmelden op de website.
Ja.
En wat is dat website?
De website is, we hebben een hele lange naam.
Ja,
www.leverpatiëntenvereniging.nl. Maar als je nou gewoon googelt op NLV en lever, kom je er ook.
Ja.
Okay. Anders kom je bij de Labrador Vereniging.
Dat is wel een hele bijzondere. Daar worden we een beetje in de war van dan.
Maar NLV lever, dan kom je zo bij ons en er staat er ook word lid. Maar dan kan je ook de aanmelding voor donateurs verder. Maar iedereen kan bij ons lid worden die de lever en de mensen met een leverziekte een warm hart toedragen.
Want er is op 16 maart ook een hele mooie actie. of bijeenkomst moet ik zeggen. Ja. Kun je hier nog heel even in kort wat over vertellen? Dan gaan we afronden.
Ja, 16 maart, dan is het NLV Levercongres voor leden. Iedereen die eigenlijk geïnteresseerd is, iedereen kan daar naartoe. Als je geen lid bent, dan betaal je een klein bijdrage. Maar je bent welkom en ook met introducees. En dat gaat over allerlei onderwerpen die mensen met een leverziekte aangaat.
Hartstikke mooi. Nou, dan kan iedereen bij elkaar komen en misschien wat steun aan elkaar
zeker weten.
Krijgen. Dankjewel José Willemsen-Nolda. Ook jij bedankt. Terug naar jou, Janine.
Ja, mensen. De tijd zit er weer op. We hoorden de eindtune al en die is onverbiddelijk. Heel hartelijk dank iedereen. Vooral Esmeralda Jongmans, Nolda de Peut, José Willems, Olga de La Fontaine, Anne, Beb, Michiel. Volgende week zit Jan Barnhorn op deze stoel. Waar het over gaat, dan moet u even afstemmen volgende week. We zien u ook graag terug op onze website, op de Facebookpagina en meer. En zoveel mogelijk gegevens over deze uitzending, zoals die van de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging. En over het koekjesproject zult u terugvinden op Facebook. Luister volgende week weer naar Radio Signaal. En als het kan daarvoor nog even naar de HVA Campus Creators radioprogramma. Het zijn allemaal studenten die dat maken. Mooi project. Nou mensen, let op elkaar en op je gezondheid. Dag.